Leviticus 8, eerste versen 1 tot en met 12 en daarna 31 tot en met 36. De Heer zei tegen Mozes: ontbied Aaron en zijn zonen, haal de priesterkleding, de zalfolie, een stier voor het reinigingsoffer, twee rammen en een mand met ongedecemd brood. En roep het hele volk bijeen bij de ingang van de ontmoetingstent. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. Toen de hele gemeenschap zich bij de ingang van de ontmoetingstent verzameld had, zei Mozes tegen hen: wat er nu gedaan wordt, gebeurt in opdracht van de Heer. Mozes liet Aaron en zijn zonen bij zich komen en waste hen met water. Daarna trok hij Aaron de tuniek aan, bond hem de gordel om en trok hem het bovenkleed aan. Hij bond hem de priesterschort om, maakte die vast met de bijbehorende band en deed hem de borsttas voor, waarin hij de orakelstenen legde. Hij deed hem de tulband om en plaatste aan de voorkant daarvan de gouden rozet, de heilige diadeem, zoals de Heer hem had opgedragen. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde daarmee de tabernakel en alles wat zich erin bevond en heiligde dat. Hij besprenkelde het altaar 7 maal met de olie en zalfde ook alles wat bij het altaar hoorde, evenals het wasbekken en het onderstel. Zo heiligde hij alles. Hij goot een deel van de olie over het hoofd van Aaron en zo, door hem te zalven, heiligde hij hem. Toen zei Mozes tegen Aaron en zijn zonen: kook het vlees bij de ingang van de ontmoetingstent en eet het daar, samen met het brood in de mand van het wijdingsoffer. Want zo heb ik het bevolen: Aaron en zijn zonen mogen ervan eten. Wat er van het vlees en het brood overblijft, moeten jullie verbranden. 7 dagen moeten jullie bij de ingang van de ontmoetingstent blijven, tot de tijd van jullie wijding voorbij is. 7 dagen zal jullie wijding duren. Op bevel van de Heer moet wat vandaag is gedaan ook de komende dagen gedaan worden om verzoening voor jullie te bewerken. Jullie moeten 7 dagen en nachten bij de ingang van de ontmoetingstent blijven en doen wat de Heer jullie heeft opgedragen. Anders sterven jullie. Zo is het mij bevolen. Aaron en zijn zonen deden alles wat de Heer hun bij monden van Mozes had opgedragen. Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 14. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, eens en voor altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de Bijbel komen we eigenlijk drie verschillende ambten tegen, drie centrale gestaltes in het Oude Testament. Dat is de koning die regeert. Dat is de profeet die getuigt, die soms frontaal het volk benadert, de waarheid verkondigt, die aanwijst waar het verkeerd gaat, die aanklaagt ook en die terugroept. En we komen de priester tegen. En de priester, die wordt in dit gedeelte in Leviticus voor het eerst eigenlijk gepresenteerd, geheiligd en ingewijd. Wat doet een priester? Nou, zo begint het tweede gedeelte uit Leviticus, begin hoofdstuk 6. Gebied. Gebied aan Aaron en zijn zonen dat zij offers brengen. En het eerste offer dat dan genoemd wordt is het brandoffer. En dat is een offer dat voortdurend moet blijven branden. Dus priesters zijn dag en nacht bezig om het vuur van het offer en daarin ergens iets van God zelf, zijn aanwezigheid, een beetje zoals in de brandende braamstruik, die verteerde niet terwijl het vuur aanwezig was, om daarbij te waken en dat als het ware heilig en veilig te stellen. Dat deden priesters meer, priesters die bemiddelden. Zij waren als het ware een schakel tussen God en het volk. Zij brachten namens het volk offers, schuldoffers, als je gezondigd had. Maar ook dankoffers, als je dankbaar was. Vredeoffers, om als het ware iets van de vrede van God te vieren. Allerhande verschillende offers. En die priesters gingen dus eigenlijk namens het volk naar God en representeerden het volk. Presteren God ook bij het volk. Door uitleg te geven over de Torah, te onderwijzen, wat is de weg die God wijst? Hoe kun je leven met deze God? Klinkt misschien vreemd, hoe kun je leven met deze God? Maar dat is een reële vraag, want God is heilig. En dat betekent in het Hebreeuws, Kodesh, betekent zoiets als afgezonderd. Hij is van een totaal andere orde dan wij mensen. Hij is de schepper en wij zijn de schepselen. God is heilig, betekent ook dat hij is afgezonderd van het kwaad. Hij kan niet zondigen. Hij kan het kwaad niet willen. Hij kan het kwaad ook niet verdragen. En dat is een probleem, omdat God in zijn heilige liefde te midden van zijn volk wil wonen. Dat is ook nodig, want we lezen dat aanvankelijk in die reis door de woestijn Mozes steeds namens het volk opklimt, met God spreekt. Maar dan wordt er al heel snel een gouden kalf gemaakt. Want op de een of andere manier heeft het volk het nodig dat God zelf als het ware tastbaar aanwezig is, zichtbaar aanwezig is. Anders kan ze de spanning niet uithouden. Wij mensen hebben plaatsen nodig waar wij God kunnen ontmoeten. Waar we iets van hem kunnen opvangen. Waar we hem letterlijk haast kunnen ruiken. En daarom wordt die tabernakel gemaakt. God gaat wonen te midden van zijn volk. Israël kan hem naderen. Maar niet zomaar. Je kunt niet zomaar op je klompen de tabernakel binnenklossen. Er moet heel wat gebeuren. Je moet gereinigd worden. Je moet schoongemaakt worden. Van datgene wat je aankleeft. Anders zul je sterven. Want God verdraagt de zonde en het onheilige niet. Hij kan dat niet verdragen. En daarom is het ook altijd een heel spanningsvol gebeuren. Kun je zomaar naderen tot deze God? We lezen in het volgende hoofdstuk dat de zonen van Aaron, als ze priester zijn gewijd, vreemd vuur op het altaar brengen. Ze maken hun eigen interpretatie van de geboden die God geeft. En op dat moment komt de vuur uit de hemel en vallen zij dood neer. Zo heilig is God. Hij laat niet met zich spotten. We kunnen geen loopje met hem nemen. We kunnen hem niet naar onze hand zetten. Dat geldt ook vandaag, gemeente. Wij kunnen niet zomaar naderen tot God. God is heilig. En hij neemt het volstrekt serieus wat wij doen, wat wij nalaten, wie we zijn. Hij kan onze zonden niet verdragen. En daarom is er verzoening nodig. Anders kunnen wij tot God niet naderen. En die priesters die deden dat. Die deden de dienst van de verzoening. Die pendelden heen en weer tussen God en volk. En eigenlijk is het heel zwaar om priester te zijn, want je bent afgezonderd van het volk. Je hoort niet meer bij hen, tegelijkertijd ook wel. En je krijgt alles te horen van dat volk. Alle zonden die beleden worden, dat krijgt die priester te horen. En hij moet die offers brengen, dieren slachten. Het is eigenlijk heel zwaar werk, ook vies werk. En tegelijkertijd ook prachtig werk, want op die manier, in die tijd, in het Oude Testament, is er vergeving, vrede en verzoening mogelijk. Met andere woorden, het heilige, het hoge ideaal van God en de rommelige werkelijkheid van hier en nu, die priester die houdt het daarin uit, die pendelt heen en weer. Ik geloof dat onze tijd meer dan ooit priesters nodig heeft. Profeten hebben we genoeg. Mensen die ons vanaf de opiniepagina's van de dagbladen toeschreeuwen hoe het moet. En profeten zijn we vaak ook in het klein. We weten bij elkaar precies aan te wijzen hoe het anders moet. We leggen de vinger graag op de zere plek. Wat wordt er wat geroepen en wat wordt er veel wegen gewezen? En wat is daarin ook veel onheilig vuur? En koningen, ja, wie wil geen koning zijn? Wie wil niet regeren? Wie wil het niet voor het zeggen hebben? Maar priesters. Priesters, misschien hebben we juist hen nodig. In een tijd waarin de crises zich aaneenrijgen, maar de feitelijke crisis niet benoemd wordt, de spirituele crisis. Dat wij met elkaar eigenlijk God kwijt zijn. En dat we ook heel vaak niet meer weten hoe te leven. En dat we eigenlijk van de goede gaven die God geeft, dat we daarvan onze goden maken. In eindeloze consumptiedrang. In eindeloze competitie. En dat we die dingen centraal stellen die eigenlijk helemaal geen vervulling geven. Hoe los je dat op? Ja, niet door wetten of door voorschriften. Dat is misschien alleen op te lossen doordat er mensen zijn die willen, die bereid zijn om in Gods naam priester te zijn. Die vanuit de liefde, vanuit het liefdesgebod, offers willen brengen. En in het Jodendom, na de val van de tempel, worden die offers ook geestelijk geïnterpreteerd. Het is een offer als je bidt, als je tijd vrijmaakt om te bidden voor de mensen om je heen. Want priesters, de hoge priester Aaron, dat lezen we in hoofdstuk 8, die wordt aangekleed. En wat opvallend is, is dat hij dan dat borststuk voorkrijgt, omgehangen met die 12 stenen, die 12 stammen van Israël. En op zijn schouder 2 stenen met daarop 2 keer 6 namen, de 12 stammen. Hij draagt de last van het volk, maar hij draagt het volk ook op zijn hart. En zo gaat hij naar God. En namens God komt hij zo bij het volk. Mensen die het uithouden in de spanning tussen het ideaal en de werkelijkheid. In een gepolariseerde samenleving niet één kant kiezen, maar een soort ellips van de ene kant naar de andere kant. Verbindend, biddend, dragend, verzoenend. Zulke mensen hebben we nodig, ook als christenen. Want God werkt middelijk. Hoe zouden wij weten wie God is, als er niet mensen zijn die het ons voorleven? Die het ons aanzeggen. Die het ons laten zien. En wat hebben onze jongeren daar een verschrikkelijke behoefte aan. En onze ouderen ook, en wij allemaal. En dat kunnen we niet organiseren, maar dat kan alleen gebeuren in de weg van toewijding. Van beseffen dat wij een christelijk priestervolk zijn. Petrus zegt dat. U bent een koninklijk priesterschap. Door God uitgekozen om te getuigen van de grote daden van hem. En wat opvalt in Leviticus, u moet het maar eens lezen, zeker in het tweede gedeelte, is die volstrekte gehoorzaamheid van Mozes. Hij doet exact wat in Exodus 26, 28 allemaal wordt beschreven over de tabernakel. Hij wijkt daar niet van af. Hij is daar heel precies in. Zorgvuldige levensstijl. Ook als het gaat om God. Gebied aan Aaron en zijn zonen offers te brengen. Is iets prachtigs, want tot die tijd eigenlijk kon Israël alleen maar ontvangen. God was het die gaf en Israël kon alleen maar ontvangen. Maar hier, na de verbondsluiting, vindt er iets van een soort emancipatie plaats. De mens mag nu ook iets geven aan God. Wij zijn niet onmondig kinderen, maar we kunnen aan God ook iets geven. En daarmee wordt het ook een volwaardige relatie. Israël mag offeren. En wat zijn die offers? Dat is gebed. De studie van de Torah. Maar vooral komen die offers zichtbaar eigenlijk in de houding tot de naaste. Gastvrijheid. Je tafel kan een altaar van verzoening worden. Waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Waar je tussen alle ruzies tussen je kinderen aan tafel in toch probeert priesterlijk te leven, te verzoenen. Het goed te hebben met elkaar. Berouw. Dat je tot je laat doordringen, wat je aanricht, aangericht hebt, ook dat is voor God een offer. Een gebroken geest. Offer van onze lippen, dat we hem toezingen. Want het priesterschap is altijd verbonden met de gemeenschap. Dat lezen we ook in dit gedeelte. De priesters worden aan de ingang van de tent van de ontmoeting aan Aaron en zijn zonen bevestigd. Het hele volk ziet het. En zij verrichten hun dienst met het oog op het volk. Wat zou dat mooi zijn en wat is dat mooi als we zulke bewindslieden hebben? Als je merkt dat mensen het volk op hun hart dragen, priesterlijk leiding geven. Wat is het mooi als je zelf zo als werknemer of als leidinggevende aanwezig bent in je werk. Dat je ergens de last van anderen met je meedraagt, maar ook de vreugde dat je mensen op hun hart draagt. Priesterlijk leven. En dat je zo misschien ook iets laat zien van wie God is. Dat er mensen zijn, en we weten niet hoe ver die spirituele crisis zich voortwoekert, maar dat er straks ook nog mensen zijn die iets weten van God. En die zeggen, wil je iets weten van de Heer Jezus? Wil je iets weten van God? Wil je iets weten van het Heilige? En geloof me, daar komt dringende behoefte aan. De voortekenen zijn er al. Mensen zijn het soms zo zat, de spirituele leegte van het neoliberalisme, van het atheïsme. Waar is waarheid nog te vinden? Er komen dagen dat mensen daarnaar hunkeren. En zijn er dan nog mensen die de kennis hebben, die zeggen, kom maar. Ik begeleid je. Het is onze taak, gemeente, om dat te bewaren, om dat te bewaken en daarin niet te verzaken. Gehoorzaam te zijn en de gemeenschap te zoeken. Wat dan prachtig is in dit gedeelte, hoofdstuk 8, als je dat hoort, Aaron wordt tot priester gewijd. En wij als priestervolk, in navolging van Jezus de hoge priester, dat wij priesters mogen zijn. Wie kan dat? Hoe zouden we dat kunnen, toch? Wie is tot zo'n taak bekwaam en geroepen? En dan dient het evangelie zich in hoofdstuk 8 eigenlijk al direct aan. De Heer zei tegen Mozes, ontbied aan Aaron en zijn zonen, haal de priesterkleding, de zalfolie, een stier voor het reinigingsoffer. Haal aan Aaron. Dat was niet vanzelfsprekend. Want als je het boek Exodus leest, dan lezen we dat daar de tabernakel wordt klaargemaakt en dat de priesterkleren voor Aaron worden neergelegd, allemaal klaargemaakt. Hij kan er zo instappen, bij wijze van spreken. Maar dan, dat gouden kalf. En Aaron faciliteert het. Wij willen een zichtbare God en Aaron zwicht voor de druk van het volk. En dan komt Mozes terug en dan breekt hij die stenen en dan is er een verschrikkelijke crisis tussen God en zijn volk. Dan dreigt God te vertrekken door het handelen van Aaron. Aaron is eigenlijk de Petrus van het Oude Testament. Zo volstrekt niet vanzelfsprekend dat deze man ooit nog priester zou kunnen worden. Als de tabernakel wordt ingewijd aan het einde van hoofdstuk in Exodus 40, dan wordt van Aaron ook niks vernomen. Hij is er niet bij. En de bange vraag is, is Aaron nog steeds bestemd tot het hoge priesterschap? Ja. Ja. God bouwt zijn kerk op Petrus. Jij bent de rots die hem verloochend heeft. God bouwt het hoge priesterschap op Aaron, die zo verschrikkelijk verzaakt heeft, dat bij de Sinaï. Wat een hoop en wat een liefde en wat een genade. Maar er moet wel iets gebeuren. We lezen dat hij eerst gewassen wordt, dan nieuwe kleding aankrijgt en vervolgens de hele tabernakel wordt geheiligd. Er worden offers gebracht voor de zonden van Aaron en zijn zonen. Ze moeten daarop leunen, lezen we. Met andere woorden, ons priesterschap, dat staat niet in eigen schoenen, maar dat leunt eigenlijk op het schuldoffer, op de verzoening met God. Het is goed om te bedenken, als je zelf als priester, als vader of moeder te midden van je gezin bent en je faalt, wij leunen op het verzoeningsoffer van Jezus Christus. Als je als leidinggevende, als vriend of buur, als christen faalt, wij leunen op het volbrachte werk van Jezus Christus. Van daaruit mogen wij ons priesterschap aanvatten. Dat is het eerste. En het tweede is dat er dan een wijdingsoffer wordt gebracht. En dat is een offer speciaal, als het ware, om hen in dienst te nemen. Ze worden gezalfd. Nou, een heel ritueel. U kunt het lezen in hoofdstuk 8. We hebben er maar een gedeelte van gelezen. Maar wat dan zo prachtig is, is dat dat 7 dagen duurt. 7 dagen worden Aaron en zijn zonen apart gesteld, gewassen, nieuwe kleding aan. Het volk ziet het. Er worden offers gebracht, reinigingsoffers, 7 keer. Dat is de volmaakte tijd, maar dat duurt ook heel lang. Je bent niet zomaar priester. Daar heb je een leven lang werk aan. En dan op de 8e dag komt God. En het mooie is, als je goed leest, is dat Aaron en zijn zonen dan eigenlijk leven van datgene wat hen toevalt. Ze moeten met open handen staan. Mozes offert. En dat offer wordt in hun handen gelegd. Het broodoffer, het vredesoffer, het wordt in hun handen gelegd. En pas als ze dat allemaal ontvangen hebben, 7 keer, met lege handen voor God, dan pas kunnen ze gaan zegenen. En dan spreekt Aaron de zegen uit over zijn volk. Ook dat is priester zijn. Het begint met lege handen voor God staan. Dat erkennen. Ze laten vullen. Straks bent u welkom in de kring. Dan krijgt u een stukje brood en een slokje wijn. Het volmaakte offer dat Jezus Christus heeft gebracht wordt in uw lege handen gelegd. Het wordt doorgegeven. U mag het nemen. Zijn bloed, en bloed is een synoniem voor leven, zijn volmaakte totale overgave, dat wordt aan ons gegeven. En zo mogen we de nieuwe week ingaan. Als priesters voor hem. Bemiddelend, dragend, verdragend, biddend, verzoenend. Offers brengen in dienst van de Heer Jezus Christus. Welkom aan tafel, waar hij ons voedt. En waar wij apart worden gesteld, opnieuw in dienst worden genomen, om geheiligd heilig te leven met deze heilige God. Lof zij u, Christus, in de eeuwen der eeuwen. Amen.